Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Dit is een BNR-podcast.
Met een mini Super Tuesday in 4 staten namen Joe Biden en Donald Trump zonder enige inspanning de laatste hobbel in de voorverkiezingen en verzamelden voldoende gedelegeerden voor hun nominatie. Associated Press, zo'n beetje de standaard voor zorgvuldige journalistiek, spreekt keurig over de vermoedelijke kandidaten. Wij niet, gewoon kandidaten. De mannen maakten beide een vliegende start. Biden kwam meteen met zwaar geschut een begroting van ruim 7000 miljard dollar met als hoofdbestanddeel hogere belastingen voor de rijken en bedrijven.
I'm a capitalist, man. Make all the money you want. Just begin to pay your fair share of taxes.
Bijna identiek aan de begroting van vorig jaar, die werd weggehoond. Of herinnert hij zich dat niet? De speciale aanklager, die Bidens diefstal van geheime documenten onderzocht, had hem immers oud en een beetje vergeetachtig genoemd. Tijdens hoorzittingen in het Huis van Afgevaardigden bleef de aanklager bij die analyse. Natuurlijk gaan we ook nog even terug naar de State of the Union met een onverwacht krachtige, fitte Joe Biden. En hoe zou het leven zonder TikTok eruit zien? Gaan we allemaal over praten. Dit is aflevering 223 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg, met een beker koffie in de studio onder toeziend oog van Maxime.
En ik ben Jan Posma, zoals eigenlijk gebruikelijk aan mijn eettafel in Washington, ook met verse koffie. Het is hier een uurtje later dan normaal, want we zitten al op de zomertijd. En dat merk je ook meteen, want de zon schijnt. Het wordt vandaag 25 graden, zeg ik zo even tussen deze lippen door. Ja. toch even jaloers maken. Ja. En voor de duidelijkheid, we nemen deze podcast op donderdag, Nederlandse tijd, rond 6 uur. En Bernard, je kan het niet zien, maar ik heb nu een T-shirt aan uit Pella, hè, dat leuke Nederlandse dorpje in Iowa. Hebben we het eerder over gehad in onze Iowa-aflevering. Ik sprak daar met Brett Wiersma, die wil ik toch even noemen, want die maakt T-shirts met zijn bedrijfje Dutch Front. En ik had een heel leuk gesprek met hem daar. Zijn familie komt oorspronkelijk uit Friesland, wat je al uit de Ma kan horen in zijn naam. En ik kreeg dus van hem heel aardig een T-shirt toegestuurd met een mooie windmolen erop. Dutch Front staat eronder. Dat is de naam van het merk. Dus een echt Hollands-Amerikaans t-shirt, Bernard. En thank you, Brad.
Ja, wie is Ma, Post, Ma, al die Friezen. Ik voel me een beetje gediscrimineerd. Nou,
Jan. Heerlijk, hè? Ja, we moeten een paar burgjes ook erbij hebben voor de uitzending.
Jan, eerst even naar Bidens State of the Union toespraak. In de grondwet staat dat de president het congres op gezette tijden moet bijpraten over de staat waarin de Unie verkeert. En dan hoor je altijd, meestal aan het begin, dat het prima gaat met de staat.
It's because of you America's coming back. It's because of you our future is brighter. It's because of you that tonight we can proudly say the state of our union is strong and getting stronger.
Ja, en vervolgens kwam een soort vergezicht op zijn tweede termijn met grotere groei en meer welvaart. Een oproep om Oekraïne en Israël te blijven steunen en een felle aanval op Trump die hij mijn voorganger noemde zonder ooit zijn naam te gebruiken. Hoe keek jij naar die State of the Union-toespraak, Jan?
Ja, nou, een vurige Biden, hè. Je hoort het al, hij knalt uit de speaker daar. Over die leeftijdskwestie en al het gedoe daaromheen en of hij dat nou de wereld uit heeft geholpen, daar gaan we het zo nog wel even over hebben. Wat mij het meeste opviel uiteindelijk was die gespannen sfeer tussen de democratische president en de republikeinse congresleden, met name de Trump-vleugel. Ooit schrokken we, hè, toen een republikein You Lie schreeuwde naar Obama. Toen Nancy Pelosi Trump's toespraak verscheurde, was dat ook wel even heftig in beeld. En nu leken echt alle remmen los, als ik het zo bekeken. Biden werd een record aantal keren onderbroken. Hij zocht zelf ook die confrontatie wel wat op, had ik het gevoel. Hij wilde ook wel een beetje provoceren, wilde ze een beetje uit de tent lokken. En Ja, wat een beetje het hoogte- of dieptepunt was, maar net hoe je het bekijkt, was toen het over immigratie ging. Heel belangrijk onderwerp natuurlijk, elke verkiezingen eigenlijk. Republikeinen die wilden de aandacht vestigen op Laken Riley. Dat is een 22-jarige vrouw die in februari is vermoord. En de verdachte is een migrant. En verschillende Trumpers die droegen buttons met Say Her Name. Wat natuurlijk een leus van de Black Lives Matter-beweging is. Maar dat sloeg nu dus op die Laken Riley. En Marjorie Taylor Greene, dat bekende rechtse congreslid, volledig Trump, was helemaal uitgedost, ook in een Trump-petje, een t-shirt van Riley. Die wachtte Biden al op voor de speech. Stond ze aan de zijkant stond ze hem al toe te wuiven met een button van Laken Riley. Gaf ze hem ook uiteindelijk. En toen kwam de toespraak zelf en toen onderbrak ze Biden ook.
Not really. Laken Riley, an innocent young woman who was killed by an illegal. That's right. But how many of the thousands of people being killed by illegals? To her parents, I say, my heart goes out to you, having lost children myself. I understand.
Ja, en Biden houdt dan die button die hij van Taylor Greene kreeg, die houdt hij omhoog. Hij herhaalt dus ook een beetje half haar woorden. En er zijn een paar redenen waarom ik dit echt het opvallendste moment uit de toespraak vond. De eerste is Biden die spreekt de voornaam van het meisje verkeerd uit. Dat is natuurlijk niet handig. Daar vielen republikeinen over. Die zeggen allemaal, zie je wel, dat weet hij niet eens. Dit onderwerp immigratie kan hem eigenlijk niks schelen. En die man is in de war. En hij heeft het over een illegaal. En daar waren democraten niet blij mee dat hij het op die harde manier zei, waaraan je ook kan zien hoe Biden's toon verhard is over immigratie. Maar dit was tegelijkertijd ook, denk ik, het moment waarop op de luidste Trump-republikeinen Biden van zijn stuk probeerden te brengen. En dat is niet gelukt. Biden bleef overeind, hij improviseerde, hij ging door. Voor mij was dit het moment.
Ja, ik denk dat het helemaal klopt en dat iedereen het erover eens was, Jan. Vriend en vijand, mag ik wel zeggen. Het zal ook de Republikeinen niet zijn ontgaan. Daar staat een 81-jarige man die onze 77-jarige man misschien nog best aan kan.
Ja, dat denk ik ook. Dit is natuurlijk het moment van de start van de Biden-campagne. Hè. Ze wilden echt dat hij er stond. Ze wisten dat dit het belangrijkste onderwerp zou zijn. Die leeftijd, hoe scherp is Biden? En hij stond er gewoon. En ik heb ook wel het gevoel dat Republikeinen hier misschien ook wel weer dezelfde fout hebben gemaakt die ze 4 jaar geleden maakten, toen vlak voor de debatten. Want toen was ook steeds Trump aan het zeggen van, die Biden is seniel, die kan niet eens meer 2 zinnen achter elkaar zeggen, dat lukt allemaal niet. En toen kwam het moment van het eerste debat. En toen viel het, denk ik, voor veel Republikeinen juist elig mee. Dachten ze van, zo erg is het niet met die Biden. Dus Republikeinen leggen die lat voor Biden heel laag, omdat ze hem constant aan het neerhalen zijn. En dan staat Biden er en dan valt het ook mee. Dus ze stappen ook een beetje in hun eigen val, denk ik. Ik vond het ook wel interessant om te zien, want kritiek was ook meteen van, hij is nu even opgepept. Morgen ligt hij waarschijnlijk de hele dag in bed. Maar de dag daarna was hij meteen op campagne. Hij was in Pennsylvania, hij was in Georgia. We zien echt een opgeleefde Biden, in ieder geval voor het beeld. Die echt de scherp en energiek en vurig was. En Trump, die dat ook ziet en denkt van, ik moet met die man in debat. Ik moet hem gaan uitdagen. Ik moet die headlines ook domineren. Dus dat probeerde hij ook afgelopen week. Je ziet echt, de campagne is gewoon volledig gaande. De remmen zijn echt los.
Ja, en maar wat hij ook doet van dat predicaat oud mannetje, komt hij toch niet af, hè? Het blijft terugkomen, meteen.
Ja, nee, dat vond ik ook wel. Want van tevoren, dan hebben we het erover van hoe zou hij het gaan doen en kan hij dat gevoel wegnemen? En toen was het klaar en toen dacht ik, dat kan natuurlijk niet. Dit blijft gewoon, hij kan nog 100 van dit soort toespraken houden, Biden, maar toch blijft het, blijven de aanvallen komen, blijft dit het verhaal en blijft dit het onderwerp.
Ja,
ik denk niet dat hij hier ooit vanaf komt.
Nee, en hij blijft ook gewoon een oude man, zelfs als hij nog zo gezond en springerig is. Zijn leeftijd is zijn leeftijd, trouwens. Bij Trump is dat ook zo. Hè? Maar goed. Even Jan, zoals gebruikelijk Als de State of the Union wordt gedaan, althans een gewoonte die dateert geloof ik uit de jaren 70, dan kan de andere partij, die krijgt televisiezendtijd voor een reactie. Die kan dus ook een toespraakje houden. En dat gebeurde dit jaar door Katie Britt. Dat is, ik denk, de jongste senator, ja. Republikeinse senator, klopt. 42, 43. En ze deed dat vanuit de keuken. Eigenlijk net zoals jij nou zit, zal ik maar zeggen. Hè?
Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, ja.
En vervolgens kwam er een onvoorstelbaar gekrakeel om dramatische fouten die ze had gemaakt. Vertel, wat gebeurde daar nou?
Ja, ik ten eerste denk ik wel eens van waarom doen ze dit nog? Want dit valt altijd tegen. Van tevoren ook, we deden ze heel triomfantelijk, die Republikeinen. Van, we hebben inderdaad de jongste senator gevonden. Die gaan we mooi er tegenover zetten. Een jonge, talentvolle politica tegenover die oude Biden. En dan valt het toch tegen. Want ze zat inderdaad in die keuken om een soort beeld te geven van, hé, ik ben een politicus, maar ik ben ook een moeder. Ik zit hier in het hart van mijn huis, waar normaal het gezin zeg maar zit. Zo werd ze echt neergezet. Een gewone vrouw zoals jij en ik. En dan komt er een verhaal wat. Ten eerste, ja, hoe omschrijf je dat? Ze had steeds toonveranderingen. Dus ze fluisterde dan af en toe van het gaat heel slecht. En dan werd ze weer heel intens. Wanneer ze zei van we moeten ons schamen hoe het nu op dit moment gaat. Dus het was van zacht naar hard. En het kwam, het was heel intens, zullen we maar zeggen. Dus ja. Dat viel op. En daar gingen veel reacties over. Ik vraag me ook af, Bernard. Die vrouw wordt natuurlijk enorm geprept. Hoe kan dat nou?
Ja,
dat op deze manier verkeerd
gaat. Ik ook niet, want ze gebruikte ook. Ze ging in op een verkrachtingsgeval. Waarvan ze de tijd en het moment waarop dat gebeurde totaal niet wist. Dus ze had het, deed alsof ze met een nieuw vreselijk verhaal kwam. Terwijl dat een oud verhaal was. En daar viel ze dus ook inhoudelijk mee door de mand. En daar zaten de Republikeinen echt mee in de maag. Van, oh joep, waar zijn we al begonnen? Zag je ze denken?
Ja, en terecht ook, want dat verhaal inderdaad, dat was ook volledig op immigratie gericht. Iemand die, het was een vreselijk verhaal. Een vrouw die was meermaals, wat ze ook in detail vertelde, waarvan je ook kan afvragen of dat op die manier nodig is. Maar iemand die door de kartels meermaals was verkracht, mensenhandel. Het was allemaal vreselijk en haar conclusie was, dit wil je nog niet in een derde wereldland. En de suggestie was, dit gebeurt onder Joe Biden. Maar het bleek dat het al veel eerder, ik geloof onder Bush was dit verhaal gebeurd.
Ja, klopt.
De verkrachtingen waren in Mexico geweest, niet in Amerika. De vrouw om wie het gaat, die nu Amerikaans is, of in ieder geval in Amerika woont, die zei van ja, dit, mijn verhaal, daar gaat ze mee aan de haal. Dit slaat helemaal nergens op. Dus aan alle kanten werd ze inderdaad gefactcheckt en bleek dat het niet klopte. Het begon trouwens met iemand op TikTok of op een ander sociaal medium. Die ging dat, gewoon een burger, een jonge gast, die ging dat even uitzoeken. En die zei bijvoorbeeld, van, nou, ze doet net alsof ze met deze persoon echt persoonlijk heeft gesproken. Wat blijkt, dan en dan is ze naar de grens geweest. Toen heeft ze in een paneltje gezeten. Daar zat ook deze dame in. Dus dit moet die vrouw wel zijn. En zo kwam het aan het rollen. En ja, ik heb echt het gevoel. Ik zag ook de reacties meteen na afloop. Die waren echt teleurgesteld op de Republikeins, op de conservatieve zenders. Dit was echt een mislukking gewoon.
Ja, echt. Ik vond het ook een drama. Dat is beschamend. Maar goed, Jan, we hadden het al over. AP heeft het over de vermoedelijke kandidaten. Maar het zijn gewoon de kandidaten. En dan moeten die arme Amerikanen nog door tot 5 november. Dat is 9 maanden lang om te kunnen stemmen.
Ja, of bijna richting 8 gaan we dan. Ja, het is. Ik heb wel medelijden met ze, hoor. Weet je, de afgelopen tijd, als ik dan met Amerikanen spreek, je hebt natuurlijk mensen die vol goede moed naar die verkiezingen kijken. Die zitten in de campagnes meestal. Die zijn heel erg betrokken. Maar als je kijkt naar het net daarbuiten, dan hoor je ook veel mensen die heel gelaten zijn. Die er geen zin in hebben. Die zich proberen zo lang mogelijk hiervan af te sluiten. Die echt denken, zolang als ik me er niet mee bemoei, dan is het er ook niet. Maar die mensen, die worden er nu gewoon mee geconfronteerd. Want als jij in een swing state woont helemaal, het is overal. Hè? Die spotjes die komen al. De bezoekjes zijn er al. Dit wordt de langste campagne ooit. En het wordt als Amerikaan echt heel moeilijk om je te verstoppen. Ja. En wat dan ook nog erg is, dat ze beginnen meestal een beetje optimistisch nog. Hè? Jezelf, je eigen verhaal neerzetten. Wie ben je? Wat wil je gaan doen? Dat slaan ze helemaal over, want het is meteen al modder gooien. Ja. En Bernard, ik kom nog even terug op dat andere punt. De fitheid van Biden. Daar werden weer wat aanvallen op geplaatst. Dat was toen Robert Hur kwam getuigen voor die speciale commissie van het Huis van Afgevaardigden. Dat gaat om die zaak van de geheime documenten die Biden heeft meegenomen naar zijn huis in Delaware. Her, die zag geen grond om Biden te vervolgen, maar noemde hem toen wel in het dikke rapport een vriendelijke oude man wiens geheugen niet meer zo goed werkt. Met grote politieke gevolgen natuurlijk. En als voorbeelden noemde hij dan dat Biden niet meer precies wist wanneer zijn termijn als vicepresident was begonnen of geëindigd. En hij wist de datum niet meer waarop zijn zoon Beau was overleden. En Biden die was daar razend over, maar Hur die hield vol.
My assessment in the report about the relevance of the president's memory was necessary and accurate and fair. I did not sanitize my explanation. Nor did I disparage the president unfairly.
Ja, en dit was natuurlijk muziek in de oren van de Republikeinen. Want hier zit toch die suggestie in dat Biden een beetje van het padje af is.
Ja, ik vraag me toch af of een aanklager zo'n, ik zal maar zeggen, geriatrische diagnose mag stellen zonder deskundige. Hij is ongetwijfeld een briljante jurist. Maar hij is geen psycholoog of psychiater of neuroloog. Dus op grond waarvan doet hij dit nu? Hij zit te praten, heel lang, het was een heel lang gesprek. Biden weet zich een paar dingen misschien niet helemaal meteen te herinneren. Hoewel hij zelf ontkent dat dat zo was. Maar ik denk, hoe kan dat? En met zo'n overtuiging ook in dat verhoor in het Huis van Afgevaardigden. Ja, hij gaf daar niet een oordeel, maar een diagnose. Toch?
Ja, nee, daar ben ik het mee eens. En dat blijft iets heel moeilijks. En wat ik ook lastig vond, als je die Hur dus hoort spreken, dat is vol overtuiging, dat klinkt heel zakelijk. Ik vond ook, hij maakte een sterke indruk, vond ik. Ik weet niet wat jij jouw indruk van hem was, maar hij kwam heel standvastig over. Hij wist waar hij het over had, volgens mij. Hij liet zich ook niet in de val jagen. Dat was echt voor die man, moeten we misschien toch ook even neerzetten. Een hele moeilijke dag, hè? Want democraten die waren boos op hem vanwege dit stukje over Bidens geheugen. Republikeinen die waren boos op hem omdat hij Biden niet heeft vervolgd. Dus dit was echt de meest gehate man in die zaal. En hij zit daar dan uren en wordt urenlang de les gelezen. Wordt steeds proberen ze hem in een hoekje te duwen, zodat hij dingen zegt die hij eigenlijk niet wil zeggen. Hij liet zich tot niets verleiden. Maar het gevoel wat er bij mij toch een beetje boven blijft hangen is van, hij zegt van, ik heb een hele duidelijke reden om deze analyse van Bidens gesteldheid in mijn rapport te stoppen. Maar was dit nou nodig geweest? En mijn gevoel, hij zegt dus, dit is niet politiek. Mijn gevoel blijft toch wel een beetje hangen. Ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, Bernard. Dat er wel iets politieks in zit.
Ja, zeker. En er kwam op een bepaald moment ook kwamen de vragen van, tot welke partij behoort u eigenlijk? Dat weten ze natuurlijk.
Ja.
En toen zei hij, ik ben Republikein. Ook dat was heel bewust zo gedaan om te laten zien, die diagnose, zal ik maar zeggen, over het slaperige, vergeetachtige mannetje, die klopt. Deze man staat ook aan onze kant. Dat was duidelijk wat ze wilden horen, denk ik. En wat de democraten weer konden gebruiken om te zeggen, ja, zie je wel, die komt uit het kamp van de vijand. Dus ook dat was allemaal zeer goed doordacht. Ik moet ook zeggen dat, hoewel, ik ben het helemaal met je eens, die man, dat stond als een huis, getuigenis. Met enorme overtuigingskracht. Maar ik denk dat allebei de partijen toch wel een beetje hebben gescoord. Al denk ik steeds, we praten uiteindelijk over verkiezingen van 5 november. En dan zijn we misschien dit verhoor al wel weer vergeten. Maar toch.
Hey, ja, vergeten, ja. 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 Nee, ja, precies. En wat ik ook lastig vond hieraan... dit is een heel dik verslag wat hij heeft geschreven, 400 pagina's. Het transcript is ook vrijgegeven, dat is ruim 250 pagina's. Echt dikke pakketten. En als je daardoor gras duint, dan zie je dat Biden soms enorm in detail over dingen gaat. Dat hij echt heel veel dingen heel goed op een rijtje heeft. We weten ook dat dit interview plaatsvond terwijl er in Israël een oorlog was uitgebroken eigenlijk. Dus hij had ook wel wat anders op zijn bordje. Maar tegelijkertijd zijn er inderdaad ook dingen die hij niet meer weet. Waarbij het wel raar overkomt dat je dan bijvoorbeeld niet meer weet in welk jaar je nou precies vicepresident was. Of wanneer Trump president werd. Hij twijfelt, is dat nou 2017 of 2016 die verkiezingen? En dan lees je dat transcript. En dan kan je het ook nog op verschillende tonen kan je het lezen. Hè? Van is hij nu echt even in de war? Of is dit meer een gesprek zoals jij en ik dat zouden hebben? Van, oh gossie, hoe zat dat ook weer? Wanneer was die en die ook alweer jarig, weet je wel? Ja. En ik vind dat heel moeilijk in te schatten en te zien. Van ja, als ik urenlang ondervraagd zou worden, dan zijn er ook bepaalde dingen die ik niet meer precies weet van 5 of 10 jaar geleden. Wanneer was mijn laatste studiedag? Wanneer was een goede vriend precies ook alweer jarig? Dan moet ik dat even opzoeken. Dus ik vind het heel moeilijk hoe we met deze informatie om moeten gaan en of zeg maar het glas half vol of half leeg is.
Ja, ja, dat geldt zeker voor mij. Waar hadden we het over, Jan?
Precies.
Ja, nee, maar het is helemaal waar. Ik heb het ook zitten doorkijken. Niet helemaal gelezen, maar door zitten kijken. En inderdaad, en bijvoorbeeld zo'n vergissing over de verkiezingsdatum of het verkiezingsjaar, die hoor je heel vaak maken. Want de verkiezingen waren in 2016. Maar in 2017 werd de president in januari, op 20 januari, ingezworen. En heel veel mensen halen die twee dingen door elkaar. Wanneer was dat nou ook alweer? Ja, hij werd president in 2017. Ja. Maar ja, verkiezingen waren dus november daarvoor. Dus dat is helemaal niet zo'n gekke vergissing. Als je het gewoon even rustig over nadenkt, ja, dat begrijp ik best dat hij er even over moet denken. En bovendien, hij kreeg ook heel veel hoofdstukken naar zijn hoofd en soms urenlang. Ja, dan, ik heb dat ook hoor. Ik weet ook, jaartallen bijvoorbeeld weet ik ook nooit. Verjaardagen weet ik ook nooit. En dan kun je zeggen, ja, ik ben zelf ook oud. Maar toen ik jong was, wist ik het ook niet, Jan.
Nee, ik heb dat ook. Dus ik zeg altijd maar lang leven Google, Bernard. Ja.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Kan de mens in het bijzonder de Homo Americanus zonder TikTok? Het Huis van Afgevaardigden heeft een wet aangenomen die het sociale medium verbiedt, tenzij het wordt overgenomen. Leg uit, Jan.
Mag ik eerst even zeggen Homo Americanus? Dat vind ik een hele mooie term, okay. Bernard. Ja, dat is een heel apart soort mensen.
Ja, precies. Die heb je nergens. Nee, alleen in Amerika.
Nee, precies. Ja. Ja, only in America. Ja, en die zijn natuurlijk voor een groot deel verslaafd aan TikTok. Er zijn hier zo'n 150 miljoen actieve gebruikers van TikTok. Dat is zo'n app waar je makkelijk video's op kan zetten, wat heel populair is ook onder jongeren. Het kabinet hier en het congres zeggen, ja, dat TikTok, dat is eigendom van ByteDance. Dat staat onder toezicht van de Chinese regering. Dus dat is gevaarlijk. Zij kunnen toegang eisen tot de gegevens van gebruikers in Amerika. Dat willen we niet. Je kan zeggen, hè, hoe groot is die kans nou? Het zijn vooral tieners die dansjes doen en die grapjes maken, die leuke dingetjes erop zetten. Dus hoe erg is dat nou? Maar de Chinese wetten over nationale veiligheid, die gaan heel ver. Die kunnen een bedrijf simpelweg dwingen om mee te doen aan het verzamelen van inlichtingen. En ja, spionage kan je dan zeggen. En dan gaat het bijvoorbeeld ook om misschien wel de kinderen van belangrijke ambtenaren hier. Of misschien wel de ambtenaren zelf op hun privételefoon. En iets anders dat ook meespeelt. In Washington zijn ze ook heel bang dat via die algoritmes van TikTok de Amerikaanse kiezer wordt gemanipuleerd de komende maanden. En iets wat je bijvoorbeeld de laatste tijd ziet. Het conflict in Israël. Er wordt dan gezegd, dat is de kritiek, dus veel meer aandacht voor de kant van de Palestijnen. En dat is een manier waarop de jongeren in Amerika worden opgehitst eigenlijk. En waardoor er een soort verdeling in Amerika wordt gecreëerd door China. Nou, ja. Dat is bijvoorbeeld de kritiek die
je hoort. Ja, en nou zegt dat wetsontwerp, dat dus door het Huis van Afgevaardigden is aangenomen, dat ByteDance in een half jaar moet worden verkocht en dan bij voorkeur aan een Amerikaanse eigenaar. Anders, staat in dat wetsontwerp, wordt TikTok verboden. Maar daar is dan ook weer een hoop tegenstand tegen.
Ja, want het is ook een hele grote stap natuurlijk. Dat je eigenlijk een bedrijf zo'n beetje onteigent. Dat zijn Chinese praktijken eigenlijk die hier in Amerika worden toegepast. Dus heel veel discussie over. In het Huis van Afgevaardigden, waar dus die stemming al is geweest, daar was wel echt grote steun hiervoor. Eerder in de commissie was het zelfs helemaal unaniem. Dus het is echt wel iets waar op dit moment grote steun is onder de congresleden. Maar de Senaat, die moeten we nog doen. En daar wordt het, daar weten we het eigenlijk niet helemaal wat de stemverhoudingen zijn. Wat we wel weten, in ieder geval Chuck Schumer, leider van de Democraten, die hierover gaat, die het op de agenda kan zetten, die zegt van, nou, ik weet niet of ik hier nou meteen over wil gaan stemmen. En Rand Paul, een bekende rechtse, een republikein is hij, ook onafhankelijk in zijn standpunten, zeg maar. Maar goed, die zegt van, ja, als we dit gaan bespreken, dan ga ik dit allemaal traineren, ga ik ervoor zorgen dat dit heel lang gaat duren. Dus bijzondere situatie daar. En ook wel bijzonder, Bernard, een rol voor Donald Trump hier. Want die probeerde als president zelf TikTok te verbieden. Toen werd hij teruggefloten door de rechter, dat lukte allemaal niet. En nu is hij ineens tegen deze wet. Dat heeft hij recentelijk pas zo uitgesproken. En dat was wel een hele lastige situatie voor die Trump-republikeinen. Want die zijn net als Trump normaal heel streng anti-China. Dat is echt de grote tegenstander op het wereldtoneel. En nu kiest Trump eigenlijk dus de kant van het Chinese TikTok. En Trumps gedachte daarbij is, Facebook wordt anders veel te groot. En dat is echt, wat hij zegt, de vijand van het volk. Dat geeft hij als reden. Nou is het ook zo dat hij recent nog met een miljardair sprak, die groot heeft geïnvesteerd in TikTok. En die zou ook Trumps campagne kunnen sponsoren. Nou, we weten niet of dat gesprek invloed heeft gehad, maar ik noem het maar eventjes. En Trump heeft natuurlijk ook zelf nog een social media platform, Truth Social. Dus dat zijn allemaal dingen die meespelen. Biden die heeft in ieder geval gezegd, ik zal deze wet tekenen als die mij bereikt. Dus aan Biden, Biden staat wel aan de kant van dit wetsvoorstel.
Ja, er is één ding waar ik aan moest denken. Want inderdaad, Trump heeft geprobeerd het te verbieden toen hij president was. Dat het gebeurde volgens mij tijdens de pandemie. En dat begrijp ik ook best, want als die op één drager, moet je zeggen, belachelijk is gemaakt in die periode, dan was het TikTok. Het krielde toen, herinner je dat, van de TikTok-filmpjes waarin Trump echt totaal belachelijk werd gemaakt, werd geïmiteerd. Hoe heet ook weer die geweldige actrice die met zijn stem dupte. En dan hele rare.
Oh, ja, je had zo'n comedian die daar heel groot mee is geworden.
Ja, die is heel goed. Dat was fantastisch. En ze maakte hem belachelijk toen hij zei dat je misschien een afwasgloor of zoiets kon drinken of inspuiten. En dan ging.
Ja, bleach.
Bleach, ja. En dan ging corona over. Dus ik kan me best voorstellen dat hij toen de pest in had. Maar nu komt het een politiek. Prima uit. Wat vinden de gebruikers hiervan, Jan?
Ik zit even ondertussen te kijken. Sarah Cooper was
Sarah
ze.
Cooper, ja,
was
geweldig.
Echt heel goed.
Ja. Leuk.
Precies. Ja, nou, en die gebruikers. Daar wordt het, want jij zegt al, dit zou politiek opportun kunnen zijn voor Trump. Dit is een hele populaire app. Dus dit is best wel ook een risico als je dit wil verbieden. Ik zat even op TikTok te kijken naar die stemming. Want ik was benieuwd hoe mensen erop zouden reageren. En daar werd, als iets heel vaak gedeeld wordt, dan staat ervoor van, dit is 10 keer gezegd of 100 keer gezegd. We komen in opstand was 2000 zoveel keer gedeeld. Dus dat was het gevoel. Dus er is echt wel irritatie aan die kant. Bij dus jongeren die belangrijk zijn deze verkiezingen. En er werd ook geprotesteerd. Er stonden mensen bij Capitol Hill met bordjes te roepen dat het dus absoluut niet moet gaan gebeuren, dat verbod. En wat me ook opvalt, TikTok, die is zelf ook heel actief. Die heeft een hele campagne hier in Washington. Je ziet bij bushokjes, maar ook bijvoorbeeld in Union Station, het grote station vlakbij Capitol Hill, waar congresleden doorheen lopen als ze de trein pakken richting andere steden. Op het vliegveld heb ik ze ook gezien, waar congresleden natuurlijk ook veel komen. Allemaal TikTok-reclames. Op de lokale tv zie je spotjes van dokters en boeren en andere echte Amerikanen, zeg maar, die allemaal mooie dingen met TikTok doen, die hun banen ermee, of hun ondernemingen eigenlijk meer ermee helpen. Dus allemaal gericht, heel specifiek op die congresleden hier in Washington, van doe het nou niet. In het huis heeft het dus nog niet geholpen. Maar ik ben heel benieuwd wat er in de Senaat gaat gebeuren. En ik ben ook benieuwd, ik weet niet of dit nou zeg maar een punt wordt waar mensen hun stem op gaan bepalen. Maar je maakt wel een deel van het electoraat, en net dat jonge gedeelte, wat toch wel echt belangrijk is, dat maak je heel kwaad mee.
Ja, ging het aan. Jan, zullen we naar de luisteraars vragen?
Ja.
Ja, die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook in spreken. Het nummer is 0628135020.
En als je dit hoort, dan is dit het teken. Abonneer je op onze podcast. En vertel het ook aan je vrienden. Helpt ons ook weer. Komen wij ook weer verder als podcast. En blijf ook vooral luisteren. Want je weet het, voor goede, leuke of kritische vragen geven wij ook regelmatig een Amerika Podcast koffiebeker weg. Ontworpen door Erik Kolen. Eens even kijken. De dikke stapel. Zullen we eens beginnen met een ingesproken vraag, Bernard, van Niels Floor.
Beste Bernard en Jan, ik heb Super Tuesday vanuit Utah meegemaakt en zag dat Nikki Haley daar bijna evenveel stemmen haalde als haar tegenstander. Trump is daar niet bepaald geliefd. Als ik daarbij optel dat het aantal democratische stemmers in deze traditioneel republikeinse staat over de afgelopen jaren stevast toeneemt, vraag ik mij af of Utah zowaar een swing state zou kunnen worden dit jaar. Ik ben benieuwd. Alvast bedankt. Een vriendelijke groet, Niels Floor.
Ja, goede vraag is dat. Ja.
Hele leuk. En Bernard, ik heb de cijfertjes even op een rijtje gezet. Zal ik die eerst even noemen?
Tuurlijk.
En dan kan jij daarna je oordeel vellen. Bij deze primary was het uiteindelijk 56% voor Trump en 42% voor Haley. Dus dat is inderdaad meer dan gemiddeld, zullen we maar zeggen, voor Haley. In 2020, bij de presidentsverkiezingen, was het 60% voor Trump, 40% voor Biden. En in 2016 was het 45% voor Trump en 30% voor Clinton. En als je dan naar de kaartjes kijkt, zie je steeds een zee van republikeins rood met een blauw klein meertje bij de grote stad Salt Lake City.
Ja, het probleem een beetje dat voor de bevolking, het is voor een groot deel Mormoons, hè, Utah. Dat is eigenlijk een beetje de bakermat van de Mormoonse beweging. En die zijn in het algemeen republikein, maar van een zeer gematigde soort. Dus die zitten inderdaad een beetje in de knoop. Ik kan me niet voorstellen dat Utah een swing state zou worden, Niels. Dus wat dat betreft. Maar dat ze er moeite mee hebben, dat geloof ik wel. Dus ze kiezen dan uiteindelijk voor Trump omdat ze niet voor een democraat willen of kunnen kiezen. Maar vanuit hun religieuze achtergrond, hè, ze hebben over allerlei dingen zeer uitgesproken opvattingen. Maar ze zijn ook, laat ik zeggen, in politiek opzicht redelijk gematigd. Dus zij hebben, zoals voor zoveel Amerikanen, op het ogenblik niet echt een politiek huis.
Nee, precies. En dan, dan kan je bijvoorbeeld in 2020 40% van de stemmen op Biden hebben. Maar dat is dan nog niet genoeg. En ook nog niet genoeg om het echt richting een swing state te trekken, denk ik.
Nee.
En wat jij noemt, hè, die gematigde Mormoon. Ik moet dan ook aan Mitt Romney denken, die natuurlijk ook, die de senator is voor deze staat en die met pensioen gaat. Ook omdat hij het zelf niet meer ziet zitten of hij nog verkiezingen gaat winnen daar.
Nee, dat klopt. En hij is trouwens ook presidentskandidaat geweest. Hè. Hij kwam in de ring tegen Obama toen hij voor herverkiezing ging. Bekende man en ook inderdaad een hele gematigde man.
Ja, leuke vraag in ieder geval. We houden het wel in de gaten. En sowieso een fantastische staat, hè, Utah. Dat Salt Lake City is heel interessant vanwege die Mormonen, maar ook de natuur. Boah. Ja, gaan we naar Igor. Die zegt, klimaatverandering. Op wat voor manier is dat een onderwerp? Want het wordt vaak toegeschreven als linkse hobby. En Trump staat zelf natuurlijk bekend om zijn totale ontkenning. wilde niet meedoen met het akkoord van Parijs. Toch lees ik over andere geluiden uit de Republikeinse Partij die de problemen wel serieus nemen en tegen de richting van de partij ingaan. Onder andere Politico schreef er onlangs over en een onderzoek van Yale wees uit dat het issue onder grofweg 50% van de Republikeinen in meer of mindere mate leeft. Dus zien jullie een route binnen die partij waarbij dit issue meer aandacht gaat krijgen? Het is, en wat verwachten jullie hiervan?
Dat is een fantastische vraag. En het waar dit in feite over gaat, is hoe ver gaat de macht van de federale overheid? Want als je kijkt naar de staten, gewoon de individuele staten, dan zijn er een aantal die op het gebied van milieu en klimaat ver voor de menigte uitgaan. Bijvoorbeeld Californië. Dat doet de staat New York trouwens ook. Er zijn ook andere staten waar, ik zal maar zeggen, de Yellow Caps in New York City, die zijn bijna allemaal hybride of elektrisch soms. De bussen in New York City, die zijn al, ik denk al 10 jaar hybride. Of daar staat dan ook met grote letters op, deze bus is groen. En soms zijn ze zelfs voor een stukje groen geschilderd. Dus op staatsniveau gebeurt er van alles. En dat is niet een politieke kwestie. Want het gaat niet alleen om of je denkt dat het flauwekul is of erin gelooft. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ja, maar het gaat niet alleen maar om getalletjes. Het gaat ook om de vraag of mijn kleinkinderen geen astma krijgen. Dus we moeten iets gaan doen. En dat denken Republikeinen net zo hard als Democraten. Dus dat klopt. Wat Trump en Biden vertegenwoordigen is eigenlijk een beetje een scheef beeld. Is niet representatief voor het hele land.
Ja, helemaal eens. En als je kijkt ook bijvoorbeeld naar bepaalde zuidelijke staten waar republikeinse gouverneurs zijn, wat eigenlijk gewoon republikeinse staten, Tennessee bijvoorbeeld, Texas ook wel, Georgia, niet helemaal een republikeinse staat, maar wel waar republikeinen belangrijk zijn. Daar zie je dat die gouverneurs er wel voor zorgen dat ze profiteren van accufabrieken of zonnepanelen dat soort voorzieningen. Dus het zijn wel echt groene maatregelen. En wat me ook opviel toen ik een tijdje geleden in South Carolina was, toen merkte ik dat het daar wel echt leefde. Die mensen zitten natuurlijk aan de kust. Die merken dat het strand aan het afkalven is. Die merken dat daar meer stormen zijn. Die merken dat de zee warmer wordt, wat allemaal consequenties heeft. Dus daar had ik ineens een heel ecologisch gesprek met iemand, een republikein. Dat vond ik wel verrassend. Maar dit waren dan wel hele republikeinen. Dus dat is dan weer net even wat anders dan de echte Trumpers. En die zijn daar dus dan wel in de minderheid. Dus ze zijn er ook wel. Ja, het is misschien ook niet zo salonveeg om dit te zeggen in republikeinse kringen, dat je voor de natuur, voor het milieu bent?
Nou, dat weet ik niet. De grondlegger van de nationale parken in Amerika, dat was toch een van de eerste vormen van echt opkomen voor het milieu. Dat was Teddy Roosevelt. En dat was een republikein. Hij was ook een van de eerste.
Dat is waar.
Want dat was zo rond 1900 al dat hij met die dingen kwam. Dus ze zijn echt, op sommige punten zijn ze voorlopers.
Ja, dat was voor klimaatverandering, hè, Teddy Roosevelt. Die reed nog op een paard, toen was alles nog anders.
Ja.
Even kijken, Pieter John Buitelaar. Die zegt, de Olympische Spelen zijn in Parijs deze zomer. NBC heeft daarvoor de uitzendrechten in Amerika gekocht. Astronomisch bedrag voor betaald. Hoe wordt dit in Amerika beleefd? Het is erg op sport gericht. En de volgende zomerspelen zijn in L.A. in 2028. Hoe kijken Amerikanen hier tegenaan? Zijn ze een beetje betrokken? Leeft het?
Heel simpel. NBC heeft al jaren de rechten voor Olympische Spelen. En daar verdienen ze zich, om het maar eens in het Frans te zeggen, het schompes aan. En dat komt, niet. Amerika is geen interessante markt, want de Amerikanen kijken alleen maar naar basketbal. En de rest van de Olympiade vinden ze totaal oninteressant. Maar alles wat in Nederland wordt bekeken, of in Frankrijk, of in Zuid-Amerika, of waar dan ook, komt allemaal van de camera's van NBC. Dus die rechten, die zijn inderdaad, daar betalen ze een belachelijke bedrag voor. Maar wat denk je dat ze rekenen als laten we bijvoorbeeld in Nederland de NOS dat wil uitzenden? Dat is dus het geweldig verdienmodel. En Amerikanen kijken er dus. Ik denk dat het ze niets interesseert. De Olympische Spelen zijn in Amerika gewoon niet hot. Ja, nogmaals op basketbal.
Wauw.
Team America, daar bedoelen ze basketbal. Ja.
Ja, precies. Maar ik wist dat niet. NBC is dus een soort, ja, niet distributeur, maar wel eigenlijk ook een beetje.
Ja,
die
wel,
regelen
volledig.
Al
nee,
die beelden.
Ja, die kopen de wereldrechten. Ja. De wereldrechten kopen ze. Wow. En er zijn 193 landen in de wereld, dus gaan we lekker verdienen.
Ja, precies. Wauw. Ja, en nog even kort over Los Angeles. Ja, ik hoor daar hier niet zoveel over ook eigenlijk. Ik zag wel recentelijk een stukje dat de burgemeester van Los Angeles, die was naar Parijs geweest om eens te kijken hoe het daar allemaal ging. En om eens de balans op te maken van, hey, zijn we nu een beetje op schema hier in Los Angeles? En die schrok wel een beetje. Er moest toch nog wel een heleboel gebeuren daar voor die zomerspelen.
Ja, dus ja,
het zal goed zijn mee zijn leven, maar het is nu nog ver weg.
Nee, maar ergens begin jaren 80 heeft L.A. ze ook gehad. Dus ze hebben vast nog de playbook hebben ze nog liggen.
Ja, precies. Ja, we houden het in de gaten in ieder geval. Camille Kamps dan, die zegt, als kandidaten uit de voorverkiezingen stappen, dan delen ze mee, I am suspending my campaign. Ze beëindigen niet hun campagne, maar schorten deze op. Kunnen ze dan later alsnog terugkeren? Is dat wel eens gebeurd dat iemand zei, I am resuming my campaign?
Ja, dat is gebeurd met, hoe heet die mevrouw die in de ring
Marianne Williamson.
Ja, die een democratische kandidaat tegen Biden. Want die was eruit en is er weer ingestapt en er vervolgens weer uitgestapt. Dus ja, dat kan.
Ja. En bij haar vraag je eraf, waarom doet ze het? Wat voor idee zit erachter? Ik heb echt geen idee. En waarom ze het op deze manier zeggen? Het gaat denk ik wel, het is ook een beetje eufemistisch. Hè? Je hebt net verloren, dat wil je niet zo zeggen. Dus dan zeg je maar, I'm suspending. Dat klinkt toch wat vriendelijker. Maar het is ook fijn voor de regeltjes.
Ja,
je kan ook geld blijven ontvangen.
Dat is ook zo, ja. Uit de pot. En maar je moet het wel allemaal afrekenen hoor. Aan het einde wordt een nakalculatie gedaan. Maar het is ook taalgebruik. Hè? Je hoort heel vaak mensen die bijvoorbeeld in de politiek of in ergens op een hoge functie die eruit worden gegooid. En die treden dan terug, heet dat.
Ja.
Ja, maar ze bedoelen gewoon, hij verdwijnt of ze verdwijnt terugtreden. Dat is ook zo'n, het is een eufemisme.
Ik kan me trouwens niet herinneren dat iemand ooit succesvol terug is gekomen met de campagne. Kan jij je dat herinneren, Bernd?
Nee, ik denk ook niet dat je dat gaat vinden. Maar nogmaals, het kan wel. Het is de regels die laten dat toe.
Ja, leuke vraag in ieder geval. Maarten van der Galien dan, die al sinds 2021 luistert. Dit is dus iemand die goed is met data en jaartallen, Bernard. Daar kunnen we alleen maar bewondering voor hebben.
Zo is het. Ja.
Hij zegt, door de jaren heen zijn er veel mooie campagneuitspraken geweest. Zoals het simpele, maar ook prachtige Yes We Can van Obama. Biden kwam met de slogan gericht op de Republikeinse Partij. Met de uitspraak, This is not your father's Republican Party. Wat vindt u van deze uitspraak? Zijn er nog meer wat minder bekende campagneuitspraken die er zijn bijgebleven?
Nou, als je het zo vraagt. Ik vind nog altijd de mooiste uit de naoorlogsgeschiedenis die van Eisenhower. Want daar had je borden en daar stond op I like Ike. En Ike was
heerlijk.
I like Ike. Dat was zo fantastisch bedacht. Daar kon eigenlijk bijna niks tegen op. En die man heeft ook ruimschoots gewonnen. Niet alleen daardoor hoor. Maar omdat het ook waar was. Die man die was natuurlijk opperbevelhebber van de geallieerde troepen in de Tweede Wereldoorlog. En dus razend populair toen hij Truman opvolgde. I like Ike, prachtig.
Ja, dat vind ik ook heerlijk. Als je die op een button ziet, dat is gewoon beter, kan bijna niet.
Nee.
Ik vind Make America Great Again ook een hele mooie. Maar dan wel verzonnen door Reagan natuurlijk en niet door Trump.
Zo is dat.
Zullen we daarmee dan afronden, Bernard?
Oké. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar @JanPostmaUSA of @BNRdeWereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp 06-28-13-50-20.
Ja, en zet zoals altijd even je naam en adres erbij. Dan ding je mee naar zo'n mooie mok. En abonneer je dus op de podcast. En volgende week, Bernard, dan gaan we elkaar van veel dichterbij toespreken. Dus dat wordt weer een bijzondere.
Ik ben benieuwd. Ik zet mijn schrap. Riemen vast. Jan Postma komt in de studio.
Ja. Yes. Okay. Tot dan.
Tot volgende week.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.